Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dag lieve luisterschatjes. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 165.
En vandaag de gast is de enige echte Malou Holshuizen.
Wow,
ze is het echt.
Ja, ik kan het bevestigen.
Zo, Nidia wijst.
Ja.
Nou, iedereen kent haar, want ze schreef het geweldige boek Zacht op Lachen. Ze maakt de heerlijke podcast Tussen 30 en Doodgaan met vriendin van de show Tatjana Almouli. Ook maakt ze de podcast Dit komt nooit meer goed met Roos Slikker. En dan ligt er ook nog sinds afgelopen najaar een dijk van een nieuw boek in de boekhandel. Alleen en duizend mensen. Nou ja.
Nou ja.
Ah, welkom.
Yes.
Welkom.
Oké.
En dit was slechts een selectie.
Ja.
Uit talentvolle werk.
Want ze doen nog veel meer dingen.
Ja. Ik hoor je zeggen, dit komt nooit meer goed. En ik denk, het is ook echt belachelijk dat jullie daar nog nooit te gast zijn
Ja,
geweest.
Waarom eigenlijk?
Maar
niet?
Ik denk altijd, wat moet ik daar dan vertellen? Want mensen hebben zulke goede verhalen. Dat ik denk, ja, ik
val daar in het niet. Ik val daar weg.
Een leien dakkie. Ja. Mijn leven. Vooralsnog.
Oh,
ja, afkloppen mij.
Ja, inderdaad, klopt.
Ja, doe het. Ik doe het plaatsvervangend. Ik geloof erg in jinxes en dinges. Eventjes.
Er is afgeklopt.
Ja, meerdere keren. Even, je schrijft ook nog columns en je presenteert dingen. Maar een mens kan maar tot op zekere hoogte een loftrompet afsteken. Het mens being me en het loftrompet being deze podcast. Dus we gaan hier nu even stoppen. Maar we gaan het hebben met jou in deze podcast, in deze aflevering, over intergenerationeel trauma, over angsten, over therapie. Onderwerpen die ook allemaal in je eerste autobiografische roman Zacht op Lachen voorkomen. Mm. Maar ik wil even ook één ander ding aantikken. En dat is dat jij vorig jaar dacht, ik ga in Antwerpen wonen.
Ja!
Boeien. En dat vind ik heel inspirerend. Want hoe stapt een mens over de drempel van dromen naar doen?
Ja, dit was heel gek ook. Omdat ik heb heel vaak hele rigoureuze gedachtes. Maar nooit echt dan daarna het lef om dat te doen. En ik was in de laatste fase van het schrijven van Alleen een Duizend Mensen. En was niet tevreden over het boek. En ben naar Antwerpen vertrokken om daar te schrijven. En dat lukte daar heel erg goed. En het is daar een stuk rustiger. Ik vind het een hele inspirerende stad. Waar ik absoluut geen aanwijsbare reden voor heb. Maar ik voel me daar gewoon heel erg goed. En ik had iemand gevonden die daar een huisje had. En die moest heel veel in Amsterdam zijn. Dus we konden vaak ruilen.
Ah,
dus
ideaal. Wat is dat voor ideale overgangsperiode?
Ja, dat was echt waanzinnig. Want dan zat ik 2 weken in haar huis. En zij 2 weken in mijn huis in Bos en Lommer in Amsterdam. En dan wisselden we weer. Maar ik merkte toen wel dat ik steeds meer een beetje buikpijn kreeg als ik weer terug moest. Dat ik dacht, oh, ik ben hier dan 2 weken niet. Tot ze mij belde en zei dat ze zelf een huis in Amsterdam had gevonden. Dus dat ze haar huis ging verhuren. En toen schoot ik een beetje in paniek. Zo, oh, dan ben ik deze waanzinnige constructie kwijt. En toen zag ik in mijn lievelingsstraat in Antwerpen een te huur bord uit een soort schattig handelshuisje met een trapgeveltje. Te huur stond er met een telefoonnummer en toen belde ik het. En vanaf toen zei ik alleen maar, oh ja hoor, is goed. Ja. Oh, wil je het anders komen bezichtigen? Ja, oké, is goed. Dat was heel grappig, want ik heb een relatie met een man.
Wat?
Die woont hier. In
belachelijke relatie met een man.
En die gingen zo bellen zo. Hey.
Hey, ik ga een antwoord. Hey,
heb je dinsdag wat te doen? En hij zo, nou nee, wat dan? Ik zo,
oh, wat leuks doen.
Ja, ik heb een bezichtiging. Hij zo, oh, leuk, waar? Ik zo, ja, nou, in Antwerpen. En toen ging hij dus mee. Want ze vond het heel grappig en leuk. En dan dacht hij, gaan we toch een keer naar huis kijken in Antwerpen. En toen zei ik, ik neem dit echt niet zo serieus. Dit is gewoon even om te voelen.
Tegen hem,
tegen
zei
hem.
Je, ja.
En ook tegen mezelf natuurlijk eigenlijk. Ja. Want alles wat ik hardop tegen hem zeg, durf ik eigenlijk niet tegen mezelf te zeggen. Of hou ik mezelf voor. Dat is een soort van klankbord van alles wat ik denk en misschien voel, misschien ook niet. Dat krijgt hij gewoon zo, bam! In zijn gezicht. Maar ja, ik zei maar, stel nou dat ik dat huis binnenloop en dat we er allebei meteen verliefd op zijn, maar dan wil ik het wel overwegen. En wij kwamen binnen en hij zei, ja, jij gaat hier wonen.
Ja. Oh.
Dit is een droomhuis. En dan nog, ik bedoel, in Amsterdam zou je daar met 300 man binnen staan. Ik stond alleen. Toen zei ik, ja, wat moet ik doen om hier kans op te maken? Ja. Is er een loting? Moet ik iemand omkopen? Hoe werkt dat hier? En toen, nee, schrijf maar een brief. Ik dacht, oh, dat kan ik. Moest ik een brief schrijven. En toen kreeg ik een telefoontje. Je mag hier wonen.
Nou ja, ja, geweldig.
Ja.
Ongelooflijk.
Zo is het gegaan. Het is,
en hoe lang woon je er nu?
8 maart ben ik verhuisd. Dus 8 maart woon ik er precies een jaar.
Ja, want je pendelt natuurlijk nog wel een hoop hier naartoe.
Ja, ja. Dus ik reis. Nee, ik zit heel veel in de trein. Wat eigenlijk heel prettig is. Een soort rustpuntje ook, heb ik gemerkt. En dus daar werk ik en daar lees ik. En dan kom ik hier een podcast te maken. En dan blijf ik lekker bij mijn vriendje logeren. En dan ga ik de volgende dag weer weg.
Klinkt idyllisch. Wat een leven.
Ja, ik heb daar 3 vrienden. Waarvan 2 Hollanders. Die ook in Antwerpen wonen.
En want je bent wel, ben je ook actief vrienden aan het maken daar? Of dat niet?
Ik heb nu bijna een nieuwe vriendin in Antwerpen.
Oeh, ja. Dit is de overgangsperiode van de kennis naar vriendin.
Ja,
dan.
Ja. Ik wil zeggen, ze is nu eventjes druk met iets.
Dat super vaag verhaal. Dank je wel hiervoor.
Allemaal.
Ja. Laten we beginnen bij onze openingsrubriek. Zoals altijd, ook in 2024. Nidia, hoe ging jij onlangs de Femimist in?
Nou, onlangs ging ik de Femimist in, omdat hier op het scherm mijn gezicht te zien was. En ik boos keek, want iets stond me niet aan. En ik schrok van hoe lelijk ik was toen ik boos keek.
Oh.
Dat is onlangs.
Ja, dat was als in 3 minuten geleden.
Ja. En iets minder onlangs, maar gewoon de never ending story, is dat ik toch echt wel me te veel aantrek van wat mensen de hele tijd maar vinden. En dat ik krijg zo ook angst om onze DM te kijken of om de mail te kijken. En dat moet weg, dat moet klaar.
Ja.
Dat kan niet langer.
Ja, ik kan me hier erg in
2024 goede voornemens.
Ja, maar als in je wil dan niet meer de DM lezen of je wil dan...
Ik wil niet meer de DM lezen. Ja. Dan mag jij voortaan. Nou, dat doe jij al, want ik doe het al gewoon niet meer.
Maar ik doe het ook niet echt. Ik moet zeggen, ik heb mijn kop ook een beetje in het zand gestoken. Ik
er komt ook gewoon te veel, dus dat helpt ook niet echt mee. Maar goed,
Oké, nou, goed voornemen dan.
Ja.
Niet zoveel aantrekken.
Je hebt ook veel leuke goede voornemens. Die ga ik in de bonusaflevering vertellen voor de petje af.
Ja, met mijn hele lijst.
Vast een, ja.
Ik heb ook een gouden ouwe. Namelijk dat ik me wederom realiseerde dat ik nog steeds na jaren niet ben overgestapt op bank.
Ja,
en
ja.
Ik weet dat dit echt een hele oude is waar we al. Want eerst was het nog grappig. Dat is
was het ooit grappig?
Eerst was het nog een soort van fun. Hihi, wij weten alle shite en we zijn nog steeds niet
ik
overgestapt.
Ik ben deels overgestapt, hè, voordat je in weer blijft praten de hele tijd.
Oh ja, sorry. Maar eerst was het
in ieder geval
fun.
Een kleine stap.
Nou, bij mij was het eerst nog fun. Ik kijk gewoon nu maar door aan. Maar ik heb het gewoon echt nog steeds niet gedaan. Je leert steeds meer. Ik weet inmiddels bijvoorbeeld ook dat ING een groot aandeel heeft in investeren in bedrijven die te maken hebben met de illegale bezetting in Palestina. Ik was wel helemaal mezelf op de borst aan het kloppen, omdat ik was gegaan voor een duurzame zorgverzekering. Ik zei, ja, ik heb het duurder genomen. Wat is duurzaam? En toen ik kreeg vandaag een tikkie van een vriendin. Nou, die zit natuurlijk braaf bij de ASN-bank. Ja. We hadden de fucking Triodos als sponsor. Dus ik heb me helemaal ingelezen nog weer extra in hoe erg ik over moet stappen. En toch zit ik nog bij de fucking Rabobank en ING. En dat is gewoon heel erg. Dus wil iemand mij eventjes een boos bericht sturen dat ik niet ga lezen?
Nou, ik ga dat boze bericht zeker niet lezen, want dan krijg ik dus weer stress en paniek van. Ik had dus wel even bij Dick Sijp, vriend van de show, even geïnformeerd ook naar Triodos en naar of je daar dus ook spaarpotjes en al dat soort dingen kan hebben.
Dat?
Ja, ik weet de antwoorden nu niet meer. Deels kon hij fijne antwoorden geven en er was ook een stukje waarvan hij het gewoon allemaal niet zeker wist. Dus dan moest ik dan nog zelf gaan uitzoeken. En dan was ik weer van, ja, dan moet ik dat zelf gaan uitzoeken. Ja,
maar precies,
jij kan dat toch aan mij vertellen? Hij is toch een man?
Maar tot op een zekere hoogte waren die spaarpotjes voor mij ook de hele tijd nog zo'n argument om het niet te doen. Ja, maar die spaarpotjes. En ik ben er gewoon helemaal klaar mee met mezelf.
Dus oké, dat is duidelijk.
Ben ik gewoon boos
op. Wij ook met jou.
Ja.
Malou.
Ja. Nou, ik heb een terugkomende gedachte die deels heel liefdevol is naar mijn geliefde. En deels heel, heel erg antifeministisch. Want ik ben verloofd met hem. En
leuk.
Ja, dat is heel leuk. En dan krijg je daarna altijd de vraag, en gaan jullie dan samenwonen? Nee, we gaan dus niet samenwonen. En eigenlijk, wij zijn dus op, wij delen niks eigenlijk. Hij heeft kinderen, maar niet met mij. We wonen niet samen.
Niet in hetzelfde land.
Nee, we wonen niet eens in hetzelfde land. Maar we hebben ook geen bankrekening samen of wat dan ook.
Wil je geen gezare?
Nee, waarom? Ja, ik bedoel, hij betaalt gewoon alle. Nee,
heerlijk.
Dat is niet waar. Maar leef mijn leven met angsten en fobieën. En een van die hele grote angsten is een verkeerangst. En omdat hij nu vaak bij mij gezellig op visite komt in Antwerpen en teruggaat. En ik zit dus veel meer bij hem in de auto. Ik zie vaak, het gaat heel vaak net goed. Moet een keer misgaan. Dus eigenlijk altijd als hij vertrekt, is het een mogelijke kans om hem te verliezen. Want ik hou daar rekening mee dat iemand hem doodrijdt. Dat is een hele reële gedachte. En die daarop volgt dan, shit, we moeten wel echt heel snel gaan trouwen, want anders krijg ik helemaal niks. Oh.
Nou, Rins, als je luistert.
Denk ik weg, partnerpensioen.
Goede reden om in het huwelijksbootje te
niemand
helpen.
Niemand gaat mij bellen.
Het is in ieder geval een hele concrete reden. En ik zou het zeker doen.
Maar wil je ook trouwen?
Ja, ik wil heel graag trouwen.
Oké, dus dat is het ook niet.
Echt.
Het is gewoon, het komt er niet van.
En niet door, niet om het partnerpensioen of zo. En ik wil ook liever trouwen dan dat ik echt uitkijk naar een bruiloft of zo. Dat is niet echt iets voor mij. Maar ik wil wel heel graag dat het bekend is dat ik bij hem hoor. Dus wij samen zijn.
Ja,
dus
mooi.
Dat iemand mij belt als hij in de vangst.
Ja, en je bedoelt dan ook iemand van bijvoorbeeld van een instantie.
Ja, dat.
Ik had het hier laatst met Daniel over. Dat is wel echt als Daniel nu, want ik zit eigenlijk in dezelfde situatie. Nou, ik ben niet verloofd, maar als Daniel doodgaat, eigenlijk niks.
Maar je hebt nog bewijzen van, we wonen samen.
Dat is het. Nee, klopt. Het is nog net iets meer. Maar het is wel ook iets wat je eigenlijk gewoon moet regelen. Of je nou trouwt of dat je het op een andere manier regelt. Het is wel goed om het...
Maar ik voel ook maar ook het angst, de angst van het regelen of zo. Ja. Gewoon, ik heb bij alle dingen die ik zou doen om te ondernemen, dat je zeg maar laat zien dat je bij elkaar hoort, voel ik al een soort opgefoktheid.
Dat is weer een hele andere angst.
Dat is een hoop angst. We gaan het ook heel erg over angsten hebben.
We hebben ook post over angst.
Ja,
zal ik het overlezen?
Ja, doe het.
Post van Puk. Hallo leuke vrouwen. Ik zit nu al enkele jaren met een probleem. Ik dacht dat ik niet normaal was. Dat wanneer ik hierover begon te praten, mensen dachten dat ik gek was. Ik kreeg namelijk reacties als... Och, het is de natuur. Elke vrouw kan bevallen. Het loopt zoals het loopt. Het hoort er nou eenmaal bij. Het gaat vaker goed dan fout. Wanneer mensen spraken over hun blije zwangerschap en mij vroegen, wanneer krijg jij kinderen? Dan voelde ik paniek. Help, haal me hier weg. Het gaat hier om angst om zwanger te worden. Oftewel, tocofobie. Afkomstig van de website van het Tergooi ziekenhuis, citeer ik. Er zijn verschillende risicofactoren voor het ontwikkelen van tocofobie. Hieronder staan ze puntsgewijs genoteerd. En ik zal niet de hele lijst voorlezen, ik zal er even een paar uitlichten. Angst voor episiotomie, dat is angst voor inknippen. Angst geen controle te hebben over de situatie, angst voor pijn, voor onvriendelijk medisch personeel, angst voor een keizersnede, om gewond te raken, gewoon überhaupt angst voor ziekenhuizen, voor naalden, voor bloed. angst om te sterven tijdens de bevalling. En er staat bijvoorbeeld ook bij laag zelfbeeld, misbruik in het verleden, gevoel van hulpeloosheid ten opzichte van de bevalling, horrorverhalen, psychiatrische aandoeningen, depressie in de zwangerschap, neurose. Nou, dan gaat de brief verder. Het is dus een legitieme angst. Ik ben hier dus helemaal niet alleen in. Ik ben niet gek zoals ik al die jaren dacht. En ik denk dat er veel vrouwen zijn die met mij net zo bang zijn om zwanger te worden en al wat daarbij komt kijken. Maar helaas voor ons wordt er weinig over gesproken. Omdat onze angst wordt overschaduwd door blije babyverhalen. Ik zelf zou heel graag een kind willen en dat maakt dit onderwerp nog lastiger. Want anderen zeggen dan, je wilt toch een kind? Wat wil je nou? Eerst zeg je dit en dan dat. Ik zou willen zeggen dat mij dat niet boeit. Toch doet het mij helaas wat, want ik voel mij in geen enkel gesprek gesteund of begrepen. Als dit onderwerp jullie aanspreekt, zouden jullie het er dan eens over willen hebben in de podcast? Lieve groet, Puk.
Nou, dat willen we erover hebben in de podcast.
Nou, één, omdat het denk ik heel goed is dat mensen weten van, hé, dit is dus iets en je bent niet alleen. Het is redelijk normaal ook wel om het te hebben. Ik las dat 6-10% van de vrouwen, hier spreken ze over vrouwen, nou, mensen die zwanger kunnen worden, misschien moet ik het zo zeggen, tocofobie heeft. Dat is best wel veel. En het gaat dus specifiek, het gaat niet over, ik voel wat zenuwen of ik vind het een beetje spannend of zo.
Het is een allesomvattende angst.
Ja, precies. En het is zo allesomvattend of zo extreem dat de bevalling actief wordt vermeden of dan dat een vrouw er alles aan doet om niet zwanger te worden. Dat las ik ergens op een website. Ja. Dus het is niet alleen een beetje van, joe, dat vind ik toch wel een beetje kriebelig.
Maar het is natuurlijk wel dat je een hele lijst, het is in principe fijn natuurlijk dat je zo'n lijst tegenkomt op het internet. En want Puk zegt ook, het is dus een legitieme angst. In feite, ik zou zeggen, elke angst is een legitieme angst. Dat is denk ik ook gewoon wel heel belangrijk om te zeggen. Want je kan echt overal bang voor zijn. Ja. En dan nu in dit geval is dat dus de angst voor bevallen.
En het zwanger
is,
worden.
Ja, en het is natuurlijk ook omdat zoveel mensen zwanger worden en zoveel mensen kinderen krijgen. En dat dominante verhaal is dat kinderen krijgen de normaalste zaak van de wereld is. En dat je als vrouw heus wel weet wat je moet doen of zo. Dat zijn natuurlijk allemaal verhalen die dan verteld worden, waardoor je het gevoel hebt dat je weggezet wordt als niet normaal of gek. Of dat je, ja, ik vind het eigenlijk een beetje gaslighting. Want het is natuurlijk gewoon heel belangrijk om erover te praten. En ik weet ook zeker dat ze niet alleen is.
Nee, er zullen ongetwijfeld nu mensen luisteren die denken, oh, zo heet dat dus.
Precies.
Ja, ik ken iemand die hier echt heel erg mee heeft geworsteld ook. En die heeft er uiteindelijk therapie voor gevolgd. Omdat omdat ze zo graag moeder wilde worden en het zo niet durfde, was dat
dan moet je
een hele legitieme angststoornis die heel veel schade aanricht, ook zonder dat er uiteindelijk wordt overgegaan naar een serieus keuze maken, maar dat het voor die keuze al zoveel problemen aanricht in je hoofd. En wat wel heel leuk is om te zeggen, dat zij heeft wel een babytje nu. Ze heeft echt de meest vreselijke bevalling gehad.
Natuurlijk.
Oh no.
Maar het heeft haar dus wel heel erg geholpen. Het was ook niet dat ze daar nu achteraf dan, weet je, een soort zie je wel gevoel aan over heeft gehouden. Dat heeft ze niet. Ze is heel erg blij met dat zij er juist wel hulp voor heeft gezocht en zich heeft uitgesproken. En ook zij ook, er zijn zoveel vrouwen. Het is fijn om er onderling met elkaar over te spreken.
Maar is ze dan nu ook, zeg maar, is ze een soort van genezen van die angst? Of is het omdat ze erover heeft gepraat en dat aan is gegaan, dat het dan iets is wat een soort van draaglijker is geworden? Of weet
ik
niet?
Ik weet niet of ze nog zin heeft in nog een baby. Maar ze kijkt er niet met, ze heeft er geen PTSS aan overgehouden.
Nee, oké.
Okay. Wat natuurlijk als je, maar dat is ook weer zo lastig, want soms is de angst voor iets weegt veel zwaarder dan
het daadwerkelijk.
Maar dat bij een bevalling weet je dat niet.
Nee.
Dus het is
Nee, er is ook, ik las ook over de tocofobie. Je hebt primaire en secundaire en tertiaire zelfs tocofobie. En primair is dus dat je nog nooit bevallen bent, nooit zwanger bent geweest en er een angst voor hebt. Maar je kan het dus ook krijgen nadat je al een keer een bevalling hebt meegemaakt of een zwangerschap die dus zwaar was. En tertiaire, dat is dan als je een depressie tijdens een zwangerschap hebt. Dan kan je dus ook weer, bevallingsangst kan daar een uitvloeisel van zijn.
Oh ja.
Dus er zijn natuurlijk ook weer heel veel vormen.
Ja.
Maar met mensen erover praten was ook een van de dingen. Kijk, ik ben natuurlijk totaal geen arts, maar ik heb gewoon een beetje erover gelezen van ja, wat kan je nou eigenlijk doen? Erover praten. En dan begint al eerst met de omgeving en mensen om je heen. Ja. En dan daarna kan je dus ook nog een professionele hulp inschakelen. En kan je ook allerlei. Ze kunnen bijvoorbeeld ook je een soort rondleiding geven langs bevallingskamers en zo. Gewoon om het allemaal meer een beeld te geven van wat kan je nou eigenlijk verwachten? Wat gaat er gebeuren?
Een beetje hou vast. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook fijn als je een beetje een soort van het gevoel van controle terugkrijgt.
Ja, als dat het triggert.
Ja.
Jij hebt natuurlijk ook. Ja, natuurlijk heb je ook allemaal angsten. Malou.
Ja, natuurlijk.
Heb je ook dat mensen wel eens in your face totaal geen begrip of denken: wat de fuck, doe eens normaal of.
Ja, mensen vinden dat over het autorijden, dus in het verkeer, dat vinden ze een beetje aanstellerij soms. Dus ja, maar ik ken, weet je wel, ze kennen altijd wel iemand en dan moet je bij diegene lessen.
Ja. Oh zo, ja. Okay, ja.
Dat soort dingen. Ik heb een kaasfobie. Als er vooral plakjes kaas liggen, dat vind ik heel. Er gebeurt iets met mij wat totaal. Krankzinnig natuurlijk is en helemaal niet nodig, maar het gebeurt.
Ja.
En ik heb een keer een vriend gehad, die heeft hier een restaurant hier om de hoek in Amsterdam-West. En die heeft er dan wel eens van gehoord, weet je wel dat. En hij.
Van die angst voor kaas,
dat ik dat heb.
En, oh ja, dat jij dat hebt.
En er wordt gewoon ook wel vaak rekening mee gehouden door mijn geliefde, waarmee ik dan ga eten. En die heeft voor de grap een keer een gezield plakje kaas, had hij zo. Eventjes zo voor mijn neus neergelegd. En toen schrok ik zo erg dat ik alles zo. Dus ik zette me af van de tafel, naar achter dook ik. En ik begon gewoon heel hard te huilen. Omdat ik er zo van was geschrokken.
Ja.
En daar schrok hij waarschijnlijk ook weer van.
En daar schrok hij zo. Maar hij heeft het. Ik denk dat dit 2 jaar geleden is. Dus elke keer als ik daar ben, heeft hij het er toch nog eventjes over. Dat hij daar echt zo ontzettend veel spijt van had.
Ja.
Maar ja, ik. Met dat soort dingen, als mensen er grap, weet je, ik snap ook wel dat het ergens heel grappig is.
Het is ook hilarisch.
Het is ook grappig. Ja. En ook op zo'n moment, weet je, ik schrik zo erg en dan het is een soort vluchtreactie. Ik moet weg. En dan totdat mijn verstand zegt, je bent niet in gevaar. En dan schaam ik me heel erg voor die reactie van daarvoor. Wat ook heel vaak tegen mij wordt gezegd is. Maar bij mij ben je veilig. Dus in het verkeer, bij mij ben je veilig in de auto. Maar dat is dus, dat heeft eigenlijk niks met mijn angst te maken.
Nee.
Met hoe je rijdt.
Nee.
Maar
ik kan me dus voorstellen dat een angst voor kaas. Kijk, Puck die zegt, ik ging het googlen en ik kwam deze lijst tegen. En dus het is legitieme angst. Maar zo'n angst voor kaas, kan me voorstellen. Ik heb het nog niet eerder gegoogeld, maar dat niet per se iets is.
Nee, maar dat heeft ook zo'n naam.
Ja?
Een hele lange naam. Ja, oh. dit is een veel voorkomend. Kaasfobie heeft een.
Wat grappig. Urofobie.
Ja, en ook echt in deze vorm. Want het is zo vreemd dat ik bijvoorbeeld geraspte kaas niet eng vind.
Ja.
En dan plakjes kaas wel.
Maar echt heel eng.
Ja. Oh, maar wat fascinerend dat dan deze vorm van die angst dan dus ook gewoon. Ja, nou ja, zo zie je maar weer. Hè? Ja. Je bent nooit alleen.
Ja, wat is een fijne reactie? Want nou, ik snap dat een vriend die een plak kaas voor je neus gooit, dat absoluut niet is. Of wil je geen reactie? Wil je het er niet over hebben?
Een fijne reactie bij dit. Omdat ik dus ergens ook vind dat dit helemaal niet nodig is. Mag je mij gewoon recht in mijn gezicht uitlachen. Dus dat weet je wel.
Dat vind jij een fijne reactie.
Maar bij, als het gaat om. Kijk, dit is ook nog wel goed. Mijn vader heeft een keer een grapje uitgehaald. We zaten in de auto in Spanje. En hij reed een berg op. En hij stond stil. En hij liet hem eventjes los. Waardoor de auto even naar achter. En hij deed zelf een soort schrikreactie. Zo. Dat. En toen ben ik zo ongelooflijk in paniek geraakt dat ik de auto ben uitgestormd. Oh ja. Maar we stonden op een klif, dus dat was super gevaarlijk. Ja. Ik heb geroepen, hier trek ik mijn grens. En ik ben gaan lopen, maar ook de rest van de vakantie dat stuk gaan lopen. Dat is allemaal heel. En wat hij is weer zo van mij geschrokken dat hij zei, nee, het gebeurde echt wel. Ja, zeg gewoon. hey, dit heb ik helemaal verkeerd aangepakt. Ik dacht dat ik grappig was, maar dat was ik niet. Sorry. En ik neem heel erg serieus wat je... Ik neem je serieus.
Ja.
En dat is soms heel fijn, omdat in die letterlijke woorden...
Ja.
Zonder maar, zonder ja. want, of zonder... Weet je wel, maar het is niet gevaarlijk. Maar het was maar een grapje. Nee, ja, ja. sorry. Want ik, ja, het voelt op dat moment niet... Het voelt gewoon alsof ik... Alsof we allemaal dood gingen.
Ja.
Dat, en dat zit dan nog wel in mijn lijf.
Ja,
dus als
ja.
je dan... je eruit probeert te wurmen met... Ja, dan word ik woest.
Dat is niet oké, okay, ja.
Maar ik neem aan dat... Of tenminste, zo'n vriend die zo'n plak kaas op de tafel smijt... dat hij sorry zegt en je dan toch ook serieus neemt in jouw angst... is
zeker.
Toch ook prettig?
Heel prettig,
want
ja.
het is natuurlijk wel gewoon dat jouw angstreactie is... en dan denk je ook dat je in gevaar ja. bent om wat voor manier... Of de, dat is gewoon zo.
Ja, ja of heel eventjes.
Ja,
heel
en eventjes. Dan daarna ja. lachen.
Nou, inderdaad.
Ja, angst. Mensen mogen angst gewoon serieus nemen. Ja. En je hoeft echt niet te gaan bedenken van... ja, maar die spin doet niks. Of
ja.
autorijden, dat kan per definitie niet fout gaan. Zeg maar, je hoeft het niet... omdat je gaat natuurlijk vanuit jezelf denken. Van ja, maar die wesp, weet je wel. Mijn moeder is doodsbang voor ja. wespen. Die smijt ja. ook tafels om en zo op terrassen. Ja. En dat is dus, vind ik, ontzettend gênant als ik daarnaast zit.
De maar kans ik snap, dat er ingebroken
ja,
wordt.
Ik snap, ja, jij hebt ook natuurlijk heel veel angsten.
Oh, yeah.
En het is wel altijd een beetje de vraag in hoeverre je mee moet gaan met iemands ja. angst. Kijk, ik zal niet een wesp expres naar mijn moeder laten zien. Maar in hoeverre je mee moet. Of dat je
ja.
dat vind ik altijd heel erg lastig.
Ja.
Bij me. Maar ik neem de angst wel heel serieus. Als in, ik snap wel dat het echt iets is wat je voelt.
Nou, ik heb helemaal toen ik nog in Amsterdam woonde en ik op gas kookte.
Oh, ja.
En ik ben echt wel etentjes, borrels verlaat. Omdat ik zei, ja, sorry, ik moet naar huis. Want ik weet 99,9% zeker dat ik mijn gas heb aan laten
ja.
staan. En dat Rinse zei, ja, ik weet 100% zeker van niet.
Ja.
Maar ik weet ook dat je nu gaat.
Ja.
Dus het is oké.
Okay.
Ik ben
maar.
Serieus
maar.
Net even teruggelopen.
Oh, lieverd. Ja.
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 En
het was gewoon
huis afgefikt.
Nee,
huis afgefikt.
Uit.
Zal je net zien.
Ben je wel goed verzekerd? heb je dat ook nog niet
maar
geregeld?
Maar het is ook, zeg maar, op sommige momenten denk ik... geef hem maar gewoon even aan toe en
ja.
controleer het maar even. Want dan kan je wel daarna ontspannen ergens zitten.
ik heb een keer een date gehad met iemand. Dat was nog zo in een vrijgezelle tijd. Dat ik dan ook veel te laat kwam. Omdat ik er dus bijna was. En met zo'n gedachte ben teruggegaan ja. en zo weer. En hij had me dus gezien. Dus hij had me de eerste keer al gezien dat oh. ik er bijna was. En dat ik dus ben weg. En toen, dat was een soort van de opening van... je was hier toch net? En toen moest ik zeggen, ja, ik dacht dat ik mijn gas aan had laten staan. Maar ik kook dus nu op elektrisch.
Ja, bij Antwerpen gewoon in alles beter. Je hoort
ja, waarom ben je verhuisd?
Ja,
ik vanwege daar elektrisch koken.
Ja, 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 ja hele goeie. Maar goed, in ieder geval neem je angst serieus. En andere mensen moeten
Praat
dat ook
erover
doen.
Met mensen.
Ja. Deze aflevering wordt hartstikke ontzettend mede mogelijk gemaakt door onze sponsor, Coco.
In de categorie Nieuwjaar, Nieuwe Kansen weet ik toevallig dat jij, Marilotte, een lijst hebt gemaakt met 24 dingen die je wil doen in 2024. Staat daar ook nog iets op wat je wil leren?
Ja. Een goocheltruc.
Ja, briljant. Ja,
en dan eentje die niemand verwacht. En dat je dan iedereen amazed.
Ik kan niet wachten tot je dit geleerd hebt.
Nou, iets nieuws leren is sowieso altijd een goed idee.
Nou, voor de mensen die een HBO of WO diploma op zak hebben, starter zijn op de arbeidsmarkt en ook iets nieuws willen leren, zelfs een complete carrière switch overwegen, heb ik goed nieuws. Want Coco biedt traineeships aan voor mensen die graag in IT zouden willen werken, maar daar niet de studieachtergrond voor hebben.
En als je dit jaar dan iets nieuws wil leren, waarom dan niet een compleet nieuw vakgebied onder de knie krijgen?
In totaal duurt de traineeship zo'n 2 jaar. Nou, eerst volg je de opleidingsperiode waarin je de schoolbanken ingaat om IT-skills en sociale vaardigheden skills te leren. En daarna leer je on the job verder bij een top 200 bedrijf in Nederland.
Nou, kan dit allemaal wat en klinken allemaal? I feel you. Iets nieuws leren, je in een nieuw avontuur storten is ook eng. Maar fear not, want Calco laat je niet in je eentje hangen. Een persoonlijke coach coacht jou zo hard door de opleidingsperiode heen. Gaat samen met jou op zoek naar waar je ambities liggen, wat je talenten zijn, welke functie bij je past. En Calco blijft je ook tijdens de tweede fase, als jij dus bij dat top 200 bedrijf zit, ondersteunen en begeleiden.
Je kunt verschillende richtingen op als trainee. Ik noem een business IT richting, automatisering, development, data, risk en security, infrastructuur, operations, testen.
Dat zijn veel richtingen.
Ja, en wat je ook kiest, vanaf dag 1 krijg je betaald en je krijgt een vast contract. Dus Marilotte, op je 24-lijst. Ik ga switchen naar het meest innovatieve vakgebied dat er is, IT.
Ik doe het.
Mag niet van mij en ook niet van onze luisteraars. We moeten gewoon een patriarchaat slopen met deze podcast.
Ja. Ja.
Nou, heb jij geen patriarchaat slopende podcast waarvan de luisteraars jou echt niet kunnen missen? En heb je wel zin om je loopbaan een ongekende boost te geven? Je vindt meer info op calco.nl.
En Calco, hoe schrijf je dat dan?
Met 2 C's. Voordat we het gesprek ingaan, even een kleine content warning. Want er gaat zware thematiek voorbij komen zometeen. Zelfdoding komt voorbij. Seksueel misbruik, verkrachting komt voorbij. Angsten, trauma. Dus dan weet je dat. Denk je nou aan zelfdoding? 113 is er voor je. Je kunt geheel anoniem bellen of chatten. Ga daarvoor naar 113.nl.
We moeten het even hebben over intergenerationeel trauma. Over pijn en over verdriet uit de weg gaan. Keiharde grappen maken, zwijgen, roeren in pannen. Toch hulp zoeken, PTSS, EMDR, noem het allemaal maar op. Malou Holshuizen, hier naast mij, schreef er de autobiografische roman Zacht op Lachen over. Autobiografische roman, meaning het is een roman. Het is een verhaal wat in kunstvorm is gegoten. Maar het is ook je eigen verhaal.
Ja.
En dus het is eigenlijk een soort mix van feit en fictie. Mm-hmm. Laten we even beginnen door terug te gaan in de tijd.
Okay.
Naar een jaar of wat geleden. Hoe lang geleden?
Dit boek kwam uit in 2021.
En wanneer begon dit verhaal voor jou?
Dit verhaal begon eigenlijk, als ik echt heel goed terugga, wat je dan leert in therapie, is het begonnen in mijn jeugd. Maar waarom ik dit boek ben gaan schrijven is eigenlijk omdat er in mijn jeugd iets is gebeurd. Toen ik een jaar of 15 was onderweg naar school, is er iemand verongelukt. En eigenlijk was mijn reactie daarop dat ik daarna ben doorgefietst, in de les ben gaan zitten en heb gedaan alsof er niks aan de hand was. En het vreemde is, en dat staat niet eens in het boek, dat is, want het was te raar voor in een roman, te ongeloofwaardig eigenlijk, dat dat 5 jaar geleden nog een keer is gebeurd. Alleen toen zat ik in de trein. Dus, en toen ik was onderweg naar Arnhem en dat was ergens bij Wolfhezen. En daar rij je langs een bos met een psychiatrische inrichting. En daar koos iemand ervoor om een einde te maken aan zijn leven. En ik zat daar toen in die trein. Dus ik heb dat toen gezien. En dat is eigenlijk, dat kwam heel erg overheen met het ongeluk wat is gebeurd. En ook daar heb ik toen niet over gesproken. En daar heb ik op latere leeftijd heel erg veel last van gehad. Ik denk dat we daar zo nog wel op terugkomen. Maar eigenlijk echt de aanwijsbare reden waarom ik dacht, dit boek moet ik wel gaan schrijven, is dat het 4 jaar geleden nog een keer is gebeurd.
Ja.
En ik er eigenlijk toen heel juist volgens het boekje eigenlijk, ik weet niet welk boekje dat is, maar heel juist naar heb gehandeld. Namelijk, ik heb meteen Rins opgebeld. Meteen gezegd wat er gebeurde op dat moment. En ik heb me eigenlijk vanaf dat moment door hem laten helpen. Dus hij heeft tegen mij gezegd, oké, je gaat daar nu weg. Je moet weglopen. Je moet terug naar waar je vandaan kwam. Ik werkte toen in de zorg. Een fantastische werkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ik stond op de trein te wachten en tegenover me, het was een vrouw dit keer en die koos ervoor om, om te doen wat ze daar deed. En eigenlijk was ik toen met een ander boek bezig, wat een heel komisch boek zou worden over hele heftige dingen, over iemand met ALS en iemand met Alzheimer en over iemand met kanker.
Ja, nou, een bekende van bekende mensen van jou die deze dingen hadden. Ja.
En dat boek zou zelfs Terminaal Grappig gaan heten. Maar eigenlijk toen dit was gebeurd en ik daarvan was bijgekomen, dacht ik, ja, maar als ik nu een boek ga schrijven waarin ik heel grappig ga doen over de grootste, pijnlijkste momenten uit mijn leven, dan doe ik eigenlijk iets wat ik, waar ik zo voor mijn best heb gedaan om af te leren.
Ja.
En het boek was echt al bijna af. En toen ging ik naar mijn uitgever en naar mijn uitgever. En die zei, ik denk dat het anders moet. Wat?
No.
En nou, ik denk dat 3 maanden later dit boek er was. Het was er ook groot.
Ja.
Ja. Dus zo is eigenlijk Zacht op Lachen tot stand gekomen.
Ja.
En dacht ik ook, ja, dat is dus heel grappig, gek eraan. Dat ik ben echt ontzettend nuchter en ik ben helemaal niet bijgelovig, terwijl ik kom uit Indisch gezin. Mijn oma was dat heel erg en dat heb ik altijd best wel. Heb je haar weer met kruiden, pitten, dat. Maar dat ik ook ergens dacht, ik ben ook 3 keer door de bliksem getroffen op de een of andere manier. Dit statistisch gezien,
ja,
wat ik
ja.
heb meegemaakt, zo in dit thema, dus met mensen en treinen.
Ja.
Dat is, ja, misschien had het dan toch wel een gekke reden of zo.
Ja.
Of in ieder geval kan ik er nog iets van maken.
Ja. Maar die eerste keer heb je dus totaal verzwegen.
Ja.
Ook als mensen rechtstreeks in jouw gezicht vroegen, was je erbij?
Ja.
Zei je, nee, ik was er niet bij. Had je daar later dan, zover jij wist, ook echt last van? Of ben je daar eigenlijk pas weer veel later, toen je eenmaal in de therapie en alles zat, erachter gekomen dat dit nog zo erin zat?
Ik denk dat waar ik in therapie ben achtergekomen, dat een heel groot deel van die angst door van wat daar is gebeurd, dus waar ik later last van heb gekregen, dus dan de PTSS, hè, wat je dan zo van je hebt PTSS,
dat label op je geplakt krijgt, ja,
raar, dat ook heel erg te maken heeft met de moeite die je moet dus doen om dat geheim te houden.
Oh ja, zo, ja, dus om het binnen, ja,
ja.
Maar even, want PTSS, posttraumatisch
stresssyndroom.
Wat zijn de symptomen daarvan? Even voor de concreet.
Nou, bij mij concreet was het zo dat ik was ik was 30 en ik kreeg opeens last van nachtmerries en flashbacks. Of in ieder geval beelden van waarvan ik nu weet dat had daarmee te maken. Dus eigenlijk, kijk, ik heb dat verdrongen. En dat kan je brein ontzettend goed.
Ja.
Kan jou heel goed beschermen voor alles wat eigenlijk te groot is. Nou, voor een puber is wat daar is gebeurd veel te groot.
Ja.
En helemaal voor een puber die, ik had vooral last van, ik had echt wel een agressieprobleem, woedeprobleem. En dat had heel erg te maken met dat ik niet goed verdrietig kon zijn. Dus dat is al mijn hele. Ik herinner me de dood van mijn overgrootoma toen ik 9 was. Dat ik eigenlijk alleen maar bezig was met straks met de angst om te dat ik moest gaan huilen.
Ja, 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 ja.
Ik dacht, straks moet ik huilen, maar dat
is echt niet oké.
Dat kan niet.
Nee, ja. Precies.
Omdat ik dat nooit heb gezien, nooit heb geleerd.
Ja.
Dus er is in ons, weet je, mijn familie, er is heel veel woede, is heel veel lachen, is heel veel
harde grappen,
koken, zwijgen, maar niet dingen uitpraten, dingen verwerken, dingen op je in laten werken of zo. Het is gewoon allemaal heel primair en explosief,
ja,
eigenlijk. Dus daar, zo ben ik opgevoed. Heel erg je kwetsbaarheid buiten, dat was er niet. En nou, als er dan zoiets gebeurt, ben ik dus ook heel erg in paniek geraakt van, ik mag het dus niet laten. Weet je, dat moet. Dus het lijkt nu alsof ik daarvoor heb gekozen, maar dat is natuurlijk zo gegaan.
Ja,
eigenlijk
ja.
ook. Maar ik heb dus later in die therapieën Ik dacht eigenlijk dat mijn grote trigger zou zijn dat opnieuw herleven.
Mm-hmm.
Wat je in al die therapieën die ik heb gedaan doet. Maar ik moest het daarna bijvoorbeeld ook vertellen aan mensen. Dus in die situatie gaan vertellen van nee, zeg het maar wel tegen je moeder. Weet je wel, dat soort dingen met familie.
Dus ga je met je therapeut ga je dan terug, terug in de tijd, zeg maar. En dan moet je het alsnog aan je moeder gaan vertellen. Ja.
En ik merkte dat daar dus eigenlijk net zoveel paniek zat en weerstand zat dan bij het daadwerkelijke ongeluk. En dat vond ik, nou, dat was heel gek.
Ja.
Dus waar het mee begon, was een angst voor. Ja, voor een herinnering die ook nog steeds niet. Ik weet nog steeds niet precies wat daar is gebeurd. Er zijn. Ik bedoel, ik weet wel dat het is gebeurd en ik weet wel dat daar iemand is overleden. Maar waar ik precies stond, wie er allemaal bij. Dat is voor mij
allemaal
echt
een blur.
Is
een
weg.
Ja.
Ik bedoel, het heeft in de krant staan. Dus ook mijn herinneringen, de beelden die ik heb, van dingen die ik heb gezien. Ik weet ook niet of dat ook daadwerkelijk zo is. Of dat mijn geheugen gewoon plaatjes heeft gepakt van verhalen van anderen. Dus dat weet je allemaal niet. Maar waar ik dus ook wat ik heb geleerd is dat dat dus helemaal niet uitmaakt. Dat je ergens last van kan hebben. En al heb je het verdrongen, al weet je niet meer precies wat er is gebeurd. Dat dat dus zo diep zit dat je niet. Nou ja, dat er dus niet toe doet.
En
dat vond ik dus heel. En dat die methode was dus ook dus dat je dan dus wel moet doen waar je zo bang voor bent. Alsof dat heeft plaatsgevonden. Of dat je dat dus teruggaat en dan teruggaat in die situatie en dan wel doet wat je moet doen.
Want het idee is ook dat iets verandert in je
brein. Ja, dat je dat opnieuw verwerkt. Ja, ze zei. Dat was ook nog zo'n situatie. Vond ik zo. Ik vond het ook af en toe heel moeilijk om me te kunnen concentreren op die therapie. En op een gegeven moment moest ik dan teruggaan naar die situatie. En dan zeiden ze van, wie had je er nou graag bij gewild? Wie had je nou graag gewild dat die daar ook was? Zodat hij voor jou daar jou kon helpen.
Ja.
En dan dacht ik aan mijn beste vriendin. Maar dan zei ik zo, ja, maar dat ga ik niet doen. Hoor. Dat vind ik echt super zielig voor haar.
Maar dat zou ik ook hebben.
Maar dat is heel raar. Weet je, dus je moet allemaal.
Dus zelfs binnen.
Ja, maar je moet hele onlogische keuzes maken en dingen doen.
Ja.
Die je eigenlijk normaal niet zou doen. Maar doordat je ze dus dan wel doet. Ik denk dat het ook weer te maken heeft met controle. Krijg je weer wat controle op een situatie waar je zo ontzettend bang voor ben geweest.
Maar toen want je kreeg die nachtmerries. Je had ook last van slapeloosheid.
Ja.
Je kon op een gegeven moment had je 4 dagen achter elkaar niet geslapen en zag je opeens een Instagram profiel van iemand die overleden was, die dus niet op Instagram zat.
Ja.
En jij dacht, what the fuck?
Ja.
Maar kon je dat toen al koppelen aan, oh, maar dit is trauma wat naar boven komt? Of dacht je gewoon, oh, hey, ik slaap slecht en dat, ik weet niet waarom, maar ik ga even een pil halen en dan slaap ik weer en dan is er.
Nou, ik denk dat ik het wel wist, maar ik denk dat ik het nog glashard aan het ontkennen was.
Okay, ja.
En het was ook, ik had ook een verhaal nodig voor op mijn werk. Ik werkte toen bij BNNVARA, bij de radio. En ik maakte 's nachts allemaal programma's. Maar dan kom je thuis en dan moet je dus eigenlijk slapen. Maar dat kon niet.
Ja.
En het was heel gek. Want het begon met niet durven slapen. Omdat ik bang was voor die beelden.
Ja.
En dan ging ik van die half slaapjes doen. Dus dan ging ik heel veel Friends kijken. Of Sex in the City of Girls. Weet ik veel wat. En dan.
Dan val je wel even weg.
Dacht je wel even weg. Maar dan dat ik eruit kon of zo. Dat ik dan heel snel. Ja, het is heel gek. Ik probeerde alles luchtig te houden door maar een domme serie op te zetten.
Ja.
En eigenlijk ging die angst om te slapen op een gegeven moment over naar. Omdat ik op een gegeven moment besloot, nee, je moet slapen. Want anders word je gek. Want je wordt nu gek. Want je ziet allemaal dingen die er niet zijn. Dus ik zag ook de hele tijd overal muizen. Daar ben ik ook heel bang voor. Die zag ik overal in mijn huis. En die waren er niet. En het was echt, het werd krankzinnig. En toen dacht ik, oh, je moet slapen. En toen kon ik niet meer slapen. Mm. Dus het ging van de angst om te gaan slapen, ging het over naar de angst om niet te kunnen slapen.
Oh ja.
Maar dat was voor mij ergens ook wel handig, want ik dacht, oh, maar daar zijn pillen voor.
Ja,
dus als ik dan
fixen.
Pillen krijg, ja. En weer slaap,
dan komt alles
dan,
goed.
Dan komt alles goed. En ja. Dan ga ik even niet meer 's nachts werken. En dan, dan moet dat wel goed komen.
Ja.
En zo. Maar het was heel gek, want eigenlijk wist ik ook wel dat het heel. Dat ik was ook heel bang dat het erger zou worden. Want ik moest toen in therapie en dan kom je op allerlei wachtlijsten terecht. En toen dacht ik, nee, dit ga ik niet doen. En toen ben ik gewoon alle psychologen in Amsterdam gaan mailen. En
heb je
dacht, oh ja. Ja, want ik kon toch niet slapen. Ik had wat tijd over. Ik hoefde niet naar mijn werk.
Je stuurde de 300 mailtjes uit op een dag. Of je bent
ja. En iemand die gaf antwoord van, ja, ik ben echt wel een onwijze wachtlijst, maar wat een gekke mail.
Ja, misschien maar langskomen.
Kom maar even langs, zo, ja.
En toen zat je op een gegeven moment bij een psycholoog.
Ja.
En hoe ging dat? Hoe gingen de eerste gesprekken? Jij zei, heel ik kan niet slapen. Ja.
Nou, ik dacht, oké, nou, dit gaan we wel even doen. Dus ik vat een beetje samen van wat ik had. Want dat vond ik wel, dat is handig, dan weet jij dat. Dan kan je me gewoon nog wat medicatie.
Maar jij koppelde dit nog niet aan dat van vroeger?
Nou, wel. Ik ging ook alvast wat. Ik probeerde hem ook heel erg voor te zijn. Dus ik zei van, nou, dit en dit en dit is er aan de hand. Het zou te maken hebben kunnen met dat. Maar weet je wel zo.
Denk het niet.
Hij zei, nou, heel even over. Dus je zegt dat toen je 15 was, toen is er. Ik zo, ja. En dat, nou, toen ging hij natuurlijk daar heel erg zo op. En ik kon dat echt met droge ogen vertellen. Zo, oh ja, nou, weet je, echt alsof het mij niet boeide.
En had je destijds al ook een ander, had je het?
Ik heb het wel toen wel eens aan mensen, maar op deze
beetje
manier.
Beetje zo casual.
Ja, heel
zo,
casual.
Ja, alsof het een soort krantenbericht is.
Ja, zo. En toen zei hij, nou, jij lijkt wel een robot. En jij gaat stoppen met die pillen. Want anders kan je niet eens behandeld worden.
En dat was niet leuk om te horen.
Nee, dat vond ik echt niet leuk om te horen. Maar hij deed ook. Ja, hij drukte wel de juiste knoppen in, hoor. Want hij zei, denk je dat je. Kan je stoppen? Ik zei, tuurlijk kan ik stoppen. Ik had wel dan stoppen. En zei, ja, want. Ja, stop dan maar. Want anders gaat het alleen maar langer duren. En dat was wel. Want ik dacht, ja, ik moet hier ook wel snel dan vanaf. Dus ik wilde niet.
Ja, je wilde ook gewoon weer aan het werk.
Ik wilde heel graag weer aan het werk. Het was echt als de dood dat ik mijn baan verloor.
Ja.
Daar was ik.
Dat
echt
was jouw
heel
ding op
bang
dat moment.
Voor.
Ja.
Ja, en daar ging ik ook weer allemaal hele rare dingen op verzinnen. Dat ik dan overdag dingen ging opnemen die 's nachts werden uitgezonden. Maar wat natuurlijk helemaal niet goed voor mij was. Ik ging ook nog meedoen met de slimste mens. Omdat ik dacht,
ook nog in die tijd.
Het was in die tijd.
Oh, mens.
En dat is al zo traumatiserend.
Wat een slecht idee.
Ja.
Toen ging ik ook nog door naar de volgende ronde.
Wat? Dat kan echt niet.
Maar dat was echt. Ik weet nog dat toen ik eruit ging. Ik had niet eens de volgende dag terug kunnen komen. Want ik zat toen in een kliniek. Dus het kon niet eens. Ik moest dan iedere woensdag naar. Op een gegeven moment had deze. Dit was een cognitieve gedragspsycholoog. En die zei, ik kan jou helpen, maar jij moet eerst eventjes ergens anders naartoe. Jij moet eerst echt naar. Jij hebt PTSS.
Ja.
Jij moet naar een traumapsycholoog.
En toen je dat hoorde, jij hebt PTSS?
Ja, ik dacht altijd, dat hebben mensen die terugkomen uit de oorlog.
Ja.
Ik vond het heel overdreven. Ik deed er ook heel lacherig over. Nam het absoluut niet serieus. Ook niet toen hij dat. Nou, hij koppelde dit ook heel erg aan mijn familie. Op een gegeven moment zei hij, nou, moet je dingen over je familie vertellen. Dat was ontzettend irritant. Hij had het maar over mijn oma en vooral over het gedrag van mijn oma, waar ik me dan heel erg aan stoorde. Maar dat was eigenlijk het gedrag wat ik al de hele tijd aan het vertonen was.
Ja.
Heel ontwijkend. Grote grote bek, grappig lopen doen, niet antwoord geven op vragen. Een beetje lelijk doen ook zelfs.
Ja, het was ook toen jij ergens per soort van per ongeluk liet vallen, hey, Indische, Nederlands Indische familie, mm-hmm. dat jouw therapeut echt zo was van, wow, wacht, stop de tijd.
Hij zei, oh, ja.
Classic case.
Hallo.
Meteen
ja, dat. dat ik heb dat eigenlijk altijd, ik heb alles heel erg losgekoppeld van waar ik vandaan kwam of wat mijn opvoeding is geweest. Wel in de zin van dat ik het lastig heb gehad. Maar ik dacht altijd dat ik het lastig had gehad omdat ik zo boos was. Dus dat ik zo'n boos kind was.
En dat
boze puber.
Ja.
Was daarvoor zo heel lief. En heel dat. En daarna zo heel, heel boos. Echt extreem. En ik dacht dat het was. Weet je, dat het was wat er lastig was aan mij.
Mm-hmm.
En dat ook mijn schuld was. Gewoon mijn eigen, dat kwam uit mij. Wat het ook deed. Maar dat heeft natuurlijk heel erg te maken met wat je leert.
En hoe je opgroeit.
Ja,
en hoe je opgroeit. Elk voorbeeldje krijgt.
Precies.
Ja.
Ja. Toen vielen er wel wat dingen op zijn plek. En dat was voor mij ook zo'n helder moment. Dat ik toen ook wel akkoord ging met, oké, ja, prima. Ging wel naar mijn psycholoog.
Oké. We doen het wel.
Ja, ik doe het wel. Ja.
En hoe kwam intergenerationeel trauma ter sprake?
Ja, hij leerde mij eigenlijk wat het was. En ik heb daar toen heel veel vragen over gesteld. En dat zijn eigenlijk vragen die ik nog steeds wel vaak stel. Want ik vind het een heel, ik geloof het wel.
Dat het bestaat.
Is, ja, nee, het is,
het is
natuurlijk bestaat. Maar
wat is het?
Ja, ja. Het is, ja, ik had eventjes ook wat dingetjes opgeschreven, omdat ik al zoveel praat. Maar het is natuurlijk, het is psychisch letsel. Dat is veroorzaakt door een traumatische gebeurtenis in generaties voor jou.
Ja.
En bij intergenerationeel trauma, als het gaat over een Indisch gezin waar ik vandaan kom, in mijn geval zou dat dan gaan. Mijn oma heeft in een interneringskamp, Japans interneringskamp gezeten. Chihapit in Bandung. Met haar zus en haar moeder.
In haar puberteit.
In haar puberteit, ja. En ook nog eens met het verhaal. Hebben wij nooit. Het verhaal is dat zij waren eigenlijk Indisch genoeg. Niet Hollands genoeg. Niet Europees genoeg. Om er niet in te hoeven. Maar mijn tante, dus mijn oma en mijn overgrootoma hadden donkere ogen. Donkere huidskleur. En mijn tante had prachtige blauwe ogen. En omdat zij prachtige blauwe ogen had, was dat een teken van dan Hollands moet ze het kamp in. En mijn overgrootoma heeft ervoor gekozen om bij elkaar te blijven.
Ja, ja. Dus een aantal van het gezin moest erin en een aantal niet.
Ja.
En toen is ervoor gekozen met dan iedereen.
Met z'n drieën te gaan. Ja. Dus of alleen. En ik heb vroeger wel eens een interview gedaan met mijn oma, wist ik veel. Hoe was het om in een concentratiekamp te wonen?
Ja.
Dat. En dat is eigenlijk het enige gesprek ook wat ik met haar daarover heb kunnen voeren. Dat is heel achteraf natuurlijk ontzettend dierbaar, maar geen idee op dat moment.
Toen was je zelf ook nog tiener of school? Ja.
Goed, mijn oma heeft dus in het kamp gezeten. Ik heb dat kamp bezocht vorig jaar voor het eerst. Dat is nu gewoon een woonwijk. En daar spelen mensen nu op de Appelplaats. Wat een mooi grasveld is. En was ook vast een mooi grasveld. Ze moesten er alleen op Appel komen en buigen. Daartegenover stond een troostmeisjeshuis. Waarvan ik van tevoren niet wist dat dat in haar kamp, een vrij berucht huis.
Kun je nog uitleggen wat troostmeisjes zijn?
Ja, troostmeisjes waren. Nou, het troostmeisjeshuis was eigenlijk een bordeel waar soldaten, dus in dit geval Japanse soldaten, geïnterneerde meisjes en vrouwen seksueel misbruikt of krachten, dat. En of mijn oma daar binnen is geweest, dat weten we natuurlijk niet, want dat heb ik nooit mogen weten. Maar dat daar verschrikkelijke dingen zijn gebeurd en dat zij verschrikkelijke dingen heeft gezien.
En dat de heeft kans moeten doen, nog dat best de kans, wel aanwezig is.
Aanwezig is, ja. Mijn overgrootoma heeft een keer gezegd, dat heeft heel veel gedaan met mij. Die zei, wat ik heb gedaan, daar lusten de honden geen brood van. Toen dacht ik, het is dus ook niet eens het enige wat niet wat je wordt aangedaan, maar ook wat je hebt gedaan om maar te overleven.
Ja, en dan daar weer de schuld en schaamtegevoelens over.
En dat zei dus. Maar ik vond dat ook ergens heel erg lastig om te horen. Van, kijk, dat intergenerationeel trauma gaat dus over. Want dat hoor je nu heel vaak. En daar wil ik toch wel iets over zeggen. Dat er best wel snel wordt gegooid met de termen intergenerationeel trauma. En daar ben ik eerlijk gezegd een beetje allergisch voor. Omdat, kijk, ik draag niet het trauma van weten hoe het is om in een kamp te zitten, om honger te hebben, om misschien te worden verkracht, om niet te weten of je familie nog leeft, of je vader nog leeft, of jezelf morgen nog leeft. Dat is niet het trauma wat aan mij kleeft. Maar wat wel aan mij kleeft, zijn eigenlijk is een traumareactie.
Ja.
En ik denk dat ik hoor nu af en toe mensen praten over intergenerationeel trauma. Laatst had ik een gesprek met iemand en die heeft last van, waar ik eigenlijk vroeger ook last van heb, van woedeaanvallen en een agressieprobleem. Slaat af en toe zijn hele huis kort en klein. En die zei ook van, maar dat komt dus, want ik ben Indisch en ik heb echt intergenerationeel, dat is iets van vroeger. Dat is iets van. Dus ik zei, maar het is ook gewoon een agressieprobleem. Weet je wel? Dus er zijn heel veel. En delen daarvan hebben een oorzaak. En het is nooit één oorzaak. Want
je bedoelt, je kan het niet allemaal afschuiven op ik heb dat, Indische roots.
Ik denk dat je pas kan praten over intergenerationeel trauma als je beschikt over zelfreflectie. Als je bereid bent om naar jezelf te kijken om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor in ieder geval je gedrag. Mm. Omdat wanneer je dat niet doet, vind ik dat je het eigenlijk ten onrechte het trauma wat je mijn grootmoeder, mijn overgrootoma, mijn oma hebben gehad, dat eigenlijk bagatelliseert.
Ja.
Dus er zitten heel veel lagen in. Wat is nou dat intergenerationeel trauma? Ik zeg nooit, ik heb een intergenerationeel trauma. Ik zeg altijd, ik heb een traumareactie. En dat komt omdat ik ben opgevoed in het copingmechanisme.
Ja.
Wat mijn oma heeft overgehouden uit die oorlog. Wat ook nog eens is ontstaan uit het zwijgen wat daarna komt.
Ja.
Zij heeft ons ook van die pijn willen behoeden. Hè?
Ja.
Dus dat niet gedeeld. Dus,
uit bescherming.
Ja, dus om mij nu te. Ik hou het even op mezelf. Om mij nu te schuilen achter. Ja, mijn oma heeft in de kamp gezeten en daarom gedraag ik me zo. Daarom vind ik het fijn dat we het nu over hebben. Dat is dus niet zo.
Nee. Ja. Als in, je moet het niet zomaar als excuus gebruiken.
Precies. Ja, en ook. Het feit dat ik zo heb gereageerd, komt niet alleen omdat mijn oma in een kamp heeft. Dat komt ook omdat ik een puber was.
Ja.
Komt ook omdat je brein op dat moment niet af is. Zo werkt, dingen wegstopt. Je liegt, je bedriegt, je maakt ruzie. Je bent ongelukkig. En dat heeft er ook heel erg mee te maken. Maar het helpt heel erg door die interesse te tonen in andere generatie. Hoe ben je zo?
Waar kom je vandaan?
Waar kom je vandaan? Waarom heb ik mijn hele puberteit iedere dag ruzie gemaakt met mijn moeder?
Ja.
En ik denk dat als je praat over intergenerationeel trauma, dat altijd hand in hand moet gaan met empathie naar de generatie, tweede generatie voor je, eerste generatie voor je. En dat je heel goed naar jezelf moet kijken.
Ja.
En ook gewoon echt eerlijk moet zeggen dat, nou ja, weet je, dingen die daarbij komen. Het is geen excuus, inderdaad. Het is een beginpunt.
Ja.
En dat was het voor mij ook.
En dan een beginpunt van jezelf begrijpen?
Ja, een beginpunt van jezelf begrijpen. En eigenlijk denk dat het daarom nu zo goed is dat er veel over gesproken wordt. Want ik zeg net, ja, we hebben het er zoveel over. Maar er wordt natuurlijk ook op heel veel manieren heel goed over gesproken. Waardoor mensen zich kunnen herkennen, zich kunnen identificeren. Denken, oh, dat weet je, waardoor je steeds meer over jezelf te weten komt. En het dus beter kan gaan doen.
Ja.
En dat dus kunnen veranderen aan jezelf. En dat vind ik heel goed aan deze tijd. Kijk, mijn oma kwam naar Nederland, werd in een klas gegooid met al die andere bruine kinderen die zo raar spraken en ze stonken. En ja, je zoekt het maar uit.
Ja.
En wij kunnen gewoon nu heel anders omgaan met onze problemen. Omdat we er in ieder geval in gesteund worden. Dan wel niet door familie of door vrienden of mensen om je heen. Maar ook gewoon door social media, het internet en alles. Dus ja, ik denk dat je heel erg moet oppassen met jezelf die term toe-eigen.
Ja, ja.
Daarover hebben.
En jouw oma kon niet naar de psycholoog voor
PTSS.
Ja, want jouw oma, want je hebt dus wel één keer is het dus gelukt. Nou, gelukt, je wist het toen eigenlijk niet. Maar heb je dus met haar daarover gesproken? Ja. Toen heeft ze ook echt antwoord gegeven op...
Wat ze toen vertelde was... Maar eigenlijk de hele... hele soort... Ja, nou... Jappenkamp voor dummies. Dat is een beetje zo van, nou, je had dan een wijk en daar zetten ze een hek omheen. En dan ja, moest je gewoon in een ander huis gaan wonen. Hmm. Maar er kwamen dan steeds meer mensen die daar dan ook moesten gaan wonen.
Zo vertelde zij het.
Zo heeft ze dat toen aan mij verteld. En ze heeft ook wel eens, ik heb haar ook wel eens heel boos horen zeggen over haar zus. Was heel gek. Haar zus was overleden en die woonde in Amerika. Die is geëmigreerd naar Amerika toen ze hier naartoe kwamen. Er zijn heel veel Indische mensen ook naar Amerika gegaan. En toen haar zus was overleden, toen probeerde ik daar met haar over te praten. Wat natuurlijk volstrekt onmogelijk was, want het deed haar heel veel.
En dus,
dus kon ze er niks over zeggen. En toen zei ze, mijn tante heette Mia, zei ze. En... als je vroeger, als je moest plassen, dan moest er een jap mee. En Mia deed dat gewoon. En ik niet. Weet je, dat ik zo... Wow, ik condoleerde je alleen met het verlies van je zus. Maar ja. Wat... Weet je, en dat is dan heel...
En dan wordt er iets venijnigs gezegd.
Ja, over. Heel... dat ik dacht... Ja, dit moet wel heel veel pijn doen nu bij jou.
Ja.
Als dit je antwoord is.
Kon je dat wel herkennen bij haar? Zeg maar dat als hoe venijniger of hoe bozer zij reageerde... Ja. Dat jij dacht, oké, maar dan moet dit nu wel echt... Niet.
Ja, toen dacht ik gewoon, joh, doe eens even normaal. Ja. Weet je wel, van nou, je bent en dan denk je van, oh ja, iemand is heel verdrietig. Want je hebt net te horen gekregen dat je zus is overleden. En, maar nu vallen heel veel dingen op zijn plek.
Ja.
Ja, dingen die ik vroeger niet begreep, hele... banale dingen als dat ze alles bewaarde en al het eten en zo, dat ze altijd overal nog wel een soep uit wilde trekken, dat ik dacht, ja, doei. Durf normaal. En dan gooide ik het voor haar neus.
Als iets echt al verrot of beschimmeld was, dan nog steeds het willen bewaren. Ja,
ja, dan deed ik de koelkast open en dan praten het terug. Weet je, echt een beetje die, ja. die status. Ja. Dan gooide ik het weg en dan werd ze eerst heel boos.
Ja.
Gewoon, nou, woest. Uiteindelijk dan ging ik haar maar gewoon uitlachen. En dan lachte ik haar uit. En dan moest zij uiteindelijk ook heel hard lachen. Weet je wel, en dat was het dan. Maar nu denk ik, ja, dit is eigenlijk... Is het zo zielig dat ik dat ook de hele tijd maar zo... Je moet het gewoon opruimen, het is goor, weet je wel. Zo, en dan totaal overheen gewalst. En dan word je ook nog recht in je gezicht uitgelachen. En dingen. Zat ook altijd de vreemdste verhalen, wat gewoon allemaal niet waar was. Maar dan dacht ik later ook, ja, maar natuurlijk maak je het mooier dan het is. Want je eigen gedachtes, die wil je niet.
Ja.
Dus natuurlijk maak je andere verhalen. Dat vind ik heel... Eigenlijk vind ik dat nu heel mooi aan haar. Ik dacht, ja, klopt er allemaal niks van. Maar het was wel mooi. Dacht ik, ja, als het voor jou...
Ja. Ja, een manier van
dat.
Ja. En, ja. En je schrijft verder. Je schrijft in je boek ook over hoe zij dan omging met eten. En over dat ze, nou ja, een grote vrouw was.
Ja, ja, ze was een dikke vrouw. En veel eten in haar huis. Ook natuurlijk altijd klaar om voor de hele familie te koken. Maar ook heel erg dat als er nog een keer oorlog zou komen, dan hadden we het.
Was
maanden
voorbereid.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Uitgehouden bij haar. Denk dat als je honger hebt gehad, ze was vrij grenzeloos. Ook daarna. Ja, ik vind dat allemaal. Ze kon fantastisch koken. Dus het was ook. Ik denk dat ook wel een gevoel van vrijheid geeft op een gegeven moment.
Ja, je schrijft ook zo mooi in je boek dat vrijheid en eten verbinding met elkaar hebben. En dat het dus in ieder geval in jullie familie of voor haar, dat dat eigenlijk soort van twee onderdelen, dat het bij elkaar hoorde.
Ja. Ja, ik denk dat als je gewoon iedere dag kan maken wat je wil. Vanuit de situatie waarin je echt honger hebt gehad, dat er geen eten is, dat je eten moest stelen. Dat lijkt me de ultieme vrijheid.
Ja, ja. En ook het wat je ook schrijft, dat het koken ook een soort praktisch werd ingezet. Want als je een beetje een moeilijke vraag of als het onderwerp maar een beetje de verkeerde kant, dan kon je naar de keuken gestuurd worden. Van nu moet je even gaan roeren.
Ja, ja. En ook als je met iets bezig bent, dan hoef je natuurlijk ook iemand niet aan te kijken. Hè,
nee. Oh ja, praat. Precies. Ja, al dus kokende het is het makkelijker.
Al kokende kon je wel. Dus dan was het wel vaak. Dan hadden we wel de meest waardevolle inhoudelijke gesprekken. Dus dan als er moeilijke dingen moesten gebeuren, bijvoorbeeld. Maar ik werd heel vaak, als ik moeilijke vragen stelde, juist naar de keuken gestuurd en dan of naar de vriezer. En dan moest ze altijd iets hebben wat ik dan weer niet kon vinden.
Oh ja.
En ze had heel veel vriezers met heel veel eten. Dus, ja, welke vriezer dan? Dat werd heel strategisch ingezet. En ook, dat is wel fijn dat ik dat wel ook heb geleerd. Of zo, hoe fijn dat is om lekker samen in de keuken te staan. En en ook heel handig dat als je niet geen antwoord wil geven, dan zeg je, hey, pak jij eventjes dat en dan moeten we dat doen. En het is heel... grappig, want je hebt een boekje van Yvonne Keuls. En dat heet Indische Tantes. En dat gaat dus heel erg over gewoontes. Die we eigenlijk allemaal kennen. Als je een Indische vriend, vriendin, familielid hebt. En dat is een scène waarin drie Indische tantes een beetje zo in de keuken zitten. En aan het praten zijn. En het hebben over... hoe een man is onthoofd in de oorlog.
Yeah.
En daar hartelijk om lachen. Dat ze het dan zo nadoen van hoe moet het eruit hebben gezien, zo'n hoofd in de rivier. Weet je wel zo. En dat zijn hele gekke, herkenbare situaties. Met hoe dat gaat, hoe er om wordt gegaan met verdriet, met
de meest
de dood.
Gruwelijke verhaal. Ja. En dan dus die keiharde grappen. Wat dus in jouw familie ook een manier was van...
Ja, en ik had... het is ook heel grappig. Ik vond dat ook wel heel grappig. Dat je een oma hebt die echt vloekt als een bootwerker. Ja, die heeft dat nou.
Maar daar kan je ook mee opscheppen natuurlijk. Ja.
Heel grappig. We gingen wel eens... waren aan het borrelen of zo. Zeg ik, kunnen we nu wel even mijn oma bellen? En dan belde ik er op de luidspreker. Ik zei, oké, oma, hoe is het? Kut! Dan moest iedereen keihard lachen. Zo, ja, doei!
Wat een partytrick.
Ja, het was ook gewoon... Ja, je bent dan 21 of zo. Ja. En moet je mijn oma horen. Dat.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ja, ja.
En heb je dit dan zeg maar allemaal uitgeplozen ook met je, of alleen of met je psycholoog in therapie? En dat je dat dan ook echt kon verbinden aan... Zeg maar, ik kan me voorstellen dat je oma ook een soort spiegel was.
Ontzettend. Ontzettend. Ja, ik heb... Ik ben haar veel beter leren. Ik heb haar veel beter leren kennen doordat ik mezelf nu goed heb leren kennen doordat je dus in therapie gaat. Dat geldt ook voor mijn moeder. En ik ben erachter dat ik dus ja eng veel op ze lijk. Ja. Dat was natuurlijk niet de bedoeling vooraf.
Nee.
Maar ja, dat leer je. En ik leer ook veel over. Kijk, ik heb natuurlijk nooit dingen mogen vragen over. Nou, überhaupt geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië. En waar ik nu heel veel over aan het leren ben, is ook over. Bijvoorbeeld trauma en loyaliteit. Dus bijvoorbeeld over waarom ik ook een hekel heb gehad of gepeinsd aan Japanse dingen.
Ja. Ja. Ja.
Dat soort dingen. Of waarom ik bepaalde dingen niet at. Of waarom je bepaalde vragen niet stelt over de geschiedenis, waarom je aanneemt dat iets is gegaan zoals je oma vertelt dat het is gegaan, in plaats van ja, waarvan we nu het voortschrijdend inzicht.
En dat heet dus trauma loyaliteit.
Nou, deels is dus trauma loyaliteit. Dat daar lees ik nu veel, dat wordt zo omschreven. Dus dat mensen hebben het zo zwaar gehad dat ja, die ga je geen moeilijke vragen stellen.
Nee.
Over, hey oma, waarom woonden er 8 mensen in huis die voor jullie werkten voor bijna niks?
Mm-hmm.
Waarom was dat normaal? Wat
nee,
vind je daar nu
heeft
van?
Dat meegemaakt. Ja.
Ja, of gewoon geloven dat. Kijk, ik ben opgegroeid met het verhaal dat wat daar gebeurde goed was voor iedereen.
Mm.
Want ja, mijn oma heeft wel eens gezegd, vind ik erg. Want ik vind, het voelt dus ook.
Ja, het voelt dus voelt ook nu ook als verraad.
Ja, nee, ja.
Maar zij zei, ja, maar deze Javanen, die konden ook niks.
Ja,
dus wij hebben ze, die mensen die bij ons werken. En wij waren zo goed voor die mensen. En we waren zo goed. En dat voel ik heel erg naar. Ik vind dat heel moeilijk om me ertoe te verhouden. Dus ook als ik dus naar Indonesië ga. Was heel benieuwd hoe ik zou reageren op de plek waar mijn oma heeft gewoond, waar ze in het kamp heeft gezeten. Weet je, voel ik. Je hebt toch ook wel, je hoort van die verhalen van, ja, ik liep daar de airport van Jakarta uit en ik was thuis.
Mm-hmm.
En ik dacht, oh ja, maar hoe voelt dat dan thuis? Of is dat dan, hoe voelt dat dan, je roots? Ik voel me helemaal niet zo thuis. Ik denk alleen maar, oh, wat is hier allemaal gebeurd? En misschien heb jij wel, weet je wel, gewoon bij iedereen die ik zie, denk, wat was de verhouding tussen jullie 80 jaar geleden? En dat vind ik nu, en dat ligt heel gevoelig. Het ligt zo gevoelig, sowieso in de samenleving. Als je al kijkt naar 15 en 16 augustus, dat niet samen kan. Het feit in iedere gemeenschap ligt het gevoelig. Dus ten opzichte van elkaar, maar ook in families weer. Ik kan hier geen normaal gesprek over voeren thuis.
Hmm. Omdat dan de emoties lopen dan hoog op.
Ja, omdat. En ik denk dat. Maar dit is nu echt. Dit denk ik gewoon. Dus ik denk dat een tweede generatie, omdat die dichter erop zitten, dichterbij eigenlijk dat trauma waar het over gaat, nog veel meer last hebben over traumaloyaliteit. Waardoor je dus met veel minder afstand kan kijken naar de geschiedenis.
Ja.
En ik worstel daar heel erg mee.
Ja.
Ook nu, dit vind ik al heel moeilijk om te zeggen. Ik vind het heel moeilijk om dit soort dingen over mijn oma te zeggen. Ik vond het bijvoorbeeld ook heel moeilijk om het graf. We hebben het graf gevonden van de vader van mijn oma. Mijn moeder heeft dat al een keer eerder gevonden, want dat is heel goed bijgehouden. Japanners hadden een hele goede administratie. Daarna zijn er ook heel veel ere begraafplaatsen. Hè? Dus dan kan je gewoon opzoeken wie ligt waar. En wat ik heel mooi vind, maar ook weer heel dubbel, omdat als ik daar kom, wordt dat dus onder onderhouden door Indonesische mensen. Ook een hele oude man, die heeft zo, werkt nog steeds al 50 jaar met dezelfde kwast. Weet je, zo heel mooi. En denk, oh ja, maar en wie was jij dan 50 jaar geleden? Dat was hier. Dat, dus dat is voor mij allemaal heel dubbel.
Ja.
Maar dan sta je voor, nou, we hadden dus, mijn moeder had al een keer dat graf gevonden op een website. En die had toen dat tegen mijn oma gezegd van, ik weet waar je vader ligt.
Ja.
Nou, die had geantwoord met, nou en?
Oh ja.
Daarmee was de kous af. En ik ben als eerste van de familie dat graf gaan bezoeken. Ja, en dat's, daarover voelde ik me ook heel schuldig. Dat is heel raar, want ja, mijn oma die heeft altijd gezegd, ja, maar wat moet je daar? Ga je dan janken?
Ja, ja.
Waarom? En janken.
Maar ja, ga je dan janken? Ja. Dat, wat moet je daar? Janken?
Ja, en dat ding met, terug? Het ding janken? Met janken was ook dat ze vond ook, je mag niet huilen, je mag niet je leed, je moet je verdriet laten zien, want dan hebben ze gewonnen, nou, zei ze ook.
Ja, van dan heb, maar dat ze was in, weet je, ook als het ging over bijvoorbeeld Nederlandse politiek of dat, was altijd ze.
Oh ja.
Ze, maar hebben ze gewonnen, dan hebben ze hun zin.
Ja.
Nou, ze zullen niet winnen. En het is ook, dat vond ik heel, heel aangrijpend. Dat er staat ook bij een monument daar, staat een onderschrift bij een heel mooi beeld met hun geest heeft gewonnen. Je denkt, oh, wat gek, want zij is nooit op die plek geweest. Maar dit is,
maar het is precies, ook wat zij zegt.
Ja.
Ja, ja, precies wat zij zegt. En ik sta hier. Hoogverraad.
Zo voelde dat. Ja,
ja,
ja, ja,
ja. Dat en ook hoe absurd het moet zijn geweest. Want ik had ook mijn opa, die had een vriend in de oorlog. En die heeft de oorlog niet overleefd. Maar die sprak altijd over die vriend als meneer Blauw. Want die heette Blauw. En toen waren we op een andere begraafplaats. Ik dacht, ik ga gewoon alle begraafplaatsen.
Als je
en,
bent.
Ja, en dan gingen we zo eventjes dan, je kan daar dan bloemen neerleggen als eerbetoon voor. En dan gingen we zo naar meneer Blauw, wat dus in mijn hoofd een meneer is. En toen stonden we voor het graf en dat was gewoon een jongen van 18.
Ja.
Was helemaal, ja, dat,
ja.
En dat, dat zijn hele gekke dingen. Dat soms vergeet ik dat het, dat ze dat echt heeft meegemaakt.
Ja.
Dat het echt over haar gaat.
Het is ook niet te bevatten.
Nee, nee, dat is dus echt heel raar. Weet je wat ook zo gek is daaraan? Als je bijvoorbeeld nu bij zo'n, er is niks monumentaals aan dat, waar ooit dat kamp is geweest. Want dat waren gewoon huizen.
Ja.
Dus dat zijn opnieuw gewoon huizen. Sterker nog, dat Troostmeisjeshuis is nu een schoonheidssalon. Dus
oh ja.
Het is nog echt steeds super handig dat je er allemaal kleine kamertjes hebt die gewoon nog een functie betreden die heel praktisch.
Ja. En dat het ook gaat over mooie, mooie mensen.
Ja, en ik vind dat dus aan de ene kant voelde dat heel gek, maar aan de andere kant vind ik dat geeft dat ook heel veel troost. Het is het ultieme dat het uiteindelijk alles doorgaat en weer mooi kan worden.
En hoe voelde jij je dan toen je daar stond, zeg maar, bij dat, want je
bij dat kamp?
Ja, en of bij dat Troostmeisjeshuis?
Ja, ik vond dat, het was bijna niet te bevatten, want het was ook, er waren gewoon mensen een beetje cricket aan het spelen. Dus dat, dus ik vond dat eigenlijk, dat klinkt heel gek, maar dat vond ik heel mooi. Ik heb het wel. Eén keer werd ik heel emotioneel. En dat was bij dat graf van mijn opa. We liepen daar, maar we liepen ook met een man die gewoon alles wilde vertellen wat ze daar deden. En zo trots was op zijn baan als baas van dat. En daar heb ik ook een heel mooi gesprek. Ik heb met hem een heel mooi gesprek gevoerd over. Jij houdt. Onderhoud de graven van de mensen die jou ook hebben onderdrukt.
Ja.
En dan zei hij, maar daar gaat het niet om.
Ja.
Daar gaat het gewoon echt niet om. Het gaat erom dat wij de doden eren. En dat is wat wij hier doen. Maakt niet uit wie hier ligt.
Mooi.
Maakt niet uit wie hier ligt. Dus daar werd ik heel emotioneel van. En ook gewoon eens, heel raar was. Op een gegeven moment waren we dus, nou, hadden we die rondleiding gehad, waren daar gehad, ze hadden bloemen neergelegd en we liepen terug. En ik zei, ik wil nog eventjes terug. Ik wil toch nog eventjes alleen terug, even de tijd nemen. Toen stond ik daar en toen, ja, was heel gek. Toen kwam, kwam er dus zo'n vlinder. En die ging daar zo zitten. En toen dacht ik... maar toen schoot ik meteen zo in de lach. Omdat ik dacht, ja natuurlijk. Het is één groot doorveld. Ik leg daar bloemen neer.
Natuurlijk komt er een...
Doe eens even naar mij. En toen hoorde ik dus... Toen werd ik uitgelachen door mijn oma. Ik zweer het je. Terwijl
heerlijk, ja.
Dat is natuurlijk... En dat is iets wat eigenlijk helemaal niet kan in mijn hoofd.
Ja.
Kan niet.
Ja.
Maar dat maakte het ergens wel goed of zo.
Ja.
Dat ik, oh ja, ik mag hier zijn op deze plek. Het is oké dat ik hier
toch
ben.
Toch een soort toestemming op die manier.
Ja, zo.
Ja. Wat heeft het jou gebracht om het zo, zeg maar, uit te pluizen in eerste instantie? Dus eerst met jouw eigen reacties. Maar in principe is het eigenlijk gewoon een soort familieuitpluizing. En,
ja.
En,
nou, dat is een vrij rommelige situatie. om het maar even zo te zeggen. Maar ook de drang om in ieder geval hierover te vertellen met, ik hoop, aanstekelijke interesse naar verhalen van generaties voor ons. En wat het mij... Ja, persoonlijk heeft gebracht is dat ik had het haar ontzettend gegund dat haar verdriet een plek had. Dat het er mocht zijn voor zichzelf, maar ook vind ook dat ze erkenning had moeten krijgen voor de ellende waar ze uit terecht is gekomen en ook in terecht is gekomen toen ze hier uiteindelijk naar Nederland kwam. En wat het dat mij heeft gebracht, is dat ik zelf gewoon dat wat vaker hardop zeg tegen mensen. Van dat het, weet je, dat het er mag zijn en je mag dit gewoon vertellen en je mag daar heel verdrietig over zijn.
Ja.
Want het is heel erg.
Ja.
En of dat dan gaat over dingen binnen de familie of gewoon in vrienden of vriendschappen. Dat vind ik er heel belangrijk.
Ja. En je hebt voor jezelf ook geleerd dat iets erg mag zijn.
Ja.
Dat iets verdrietig mag zijn. Of dat je mag huilen. Dat je iets kan erkennen als kut.
Ja.
En dat janken misschien gewoon hartstikke helend is.
Ja, het is echt lekker. Maar het is dus ook nog steeds... Het is ook niet zo dat je dat dus dan opeens kan.
Dat het helemaal...
Nee, dat is gewoon zo. Nee. Nou, en nu is het...
Go.
Nee, ik vind het nog steeds... Ik vind het echt wel heel fijn om te hebben. Maar ik vind het allerlekkers als ik zo helemaal alleen ben.
Ja.
Ik zoek dat dan toch nog wel ergens op of zo.
En je zit nog steeds in die patronen waarin je bent opgegroeid.
En niet gemaakt. Gerepareerd. Ja. Dat.
En voor mensen die op dat randje staan van trauma vol in de bek kijken en het aangaan, maar dat misschien toch ook nog spannend vinden. Of het gewoon, of een soort mega weerstand. Jij voelde ook fysiek echt weerstand, toch? Als je erover als je ermee aan de slag ging.
Achteraf,
wat heb je een soort advies voor deze mensen?
Dat waar als je daar nu in zit, is dit eigenlijk het, het breekpunt. Dus ik ben heel bang geweest.
Mm-hmm.
Voor het idee. En het viel... Ja, dat klinkt heel gek. Maar als ik had geweten dat dit het zou zijn... en dat het me zo zou helpen... en ook zo effectief, zo snel... Ik weet nog dat ik bij een EMDR-sessie... ik denk dat de luisteraar weet wat dat is.
Misschien heel kort.
Heel kort,
ja.
Dan ga je terug naar hele heftige momenten. En daarna krijg je een oogoefening. Dus een eye.
Ja, je moet met je ogen moet je iets
het is
volgen.
Bedacht door een vrouw.
Zodat je heen en weer kijkt.
Kijken, dan is het sowieso
kijken,
goed.
Ja. En
dat is terug naar een hele concrete traumatische gebeurtenis, toch? Ja. Het is niet een soort...
Nou, je kan dat dus ook doen met angsten.
Oh.
Dus, ook bij angsten kan dat. En dat heeft ze dus bij mij... ik kwam aan... met de fiets in de hand, want ik durfde niet meer te fietsen. Want ik ben dus heel erg bang in het verkeer.
Ja.
Ik ben eigenlijk bang voor de klap. En in het verkeer is zo'n klap heel voor de hand liggend. Want auto's rijden hard. En als je botst, heb je een harde klap. Dus ik vind dat is mijn allergrootste angst. En toen was dat zo erg dat ik ook niet meer durfde te fietsen. Dus dan kwam ik met mijn fiets in de hand daaraan. En ze zei, waar ben je dan zo bang voor? Ik zei, nou, een aanrijding met de auto. En dan zei ze, nou, vertel daarover. En dan ging ze dat doen bij mij. Mm-hmm. En En ik ging weg en ik pak mijn fiets en ik fiets weg. En ik kwam thuis en ik dacht...
Huh? Je vertelde dan dus gewoon over een soort fictieve, fictieve botsing.
Een fictieve botsing. Ja, maar waar ben je dan bang? Oké, en wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan?
Terwijl je dan dat oogding doet.
Ja. Ja.
Fascinerend.
Ja.
Ja, en je hersenen die kunnen zich dan dus blijkbaar niet goed concentreren op het verhaal. Want je hebt... Of nou, ik kan het niet heel goed uitleggen. Maar in ieder geval, dat schijnt een soort van afleidend of zo te...
Korttermijngeheugen, langetermijngeheugen. En angst zit ook weer reëel.
Fascinerend.
Maar dat was dus, dat waren ze toen, was nog niet een hele... maar dat is eigenlijk ook met die herinnering die ik heb. Ik weet niet of die herinnering echt is gebeurd.
Nee,
dus hoe concreet is dat?
Ja.
Dus ook met angsten die... wel kunnen voorkomen. Ja, ik was daar
maar,
niet bang voor.
Het maakt natuurlijk sens, want het gaat om wat er gebeurde in je hoofd en niet over de wat er daadwerkelijk feitelijk gebeurd is. Ja. Want het is, jij hebt er in je hoofd iets van gemaakt.
Precies.
En dat moet anders, omdat het je nu belemmert in je leven.
Ja. Dus dat is het advies. Dat het is natuurlijk ook zo. Het is bijna ironisch dat. Dit gaat natuurlijk over hulpvragen. Dat is het allereng.
Ja, ja. Ja, jij moest wel.
Ja.
Anders is de vraag of je ooit daar gekomen was op dat punt.
Ja.
Als je niet 4 dagen wakker had
Nee, had je dan geen... Je denkt dat je geen hulp had gezocht dan?
Nee, ik denk... Ik was natuurlijk vast wel dan op een andere manier vastgelopen.
Ja.
Maar nee, ik zag absoluut geen reden daarvoor om in therapie te gaan. Er was niks mis met mij.
Oh, Malou uit het verleden.
Maar dit is dus echt, dit is 5 jaar geleden of zo, toch?
Ja, ik kom ook wel heel veel mensen wel eens tegen die zeggen als uit... Oh, ik was vroeger echt bang voor jou.
Oh ja.
Want als ik natuurlijk alles aan het overschreeuwen was. Ja. En heel erg bang was om kwetsbaar, om maar iets te laten zien.
Ja.
Dus ja, ik...
Dus je bent
een goed moment om excuses aan te bieden.
Ja, dat is het. Je bent ook echt een ander persoon eigenlijk. Of misschien je ware persoon.
Ik denk dat meer. Ja.
Meer bovenkomen.
Minder
kwetsbaar.
Minder hard.
Ja.
Nou, we love you, Malou.
Ja.
Yay.
Dat moet toch ook even gezegd worden.
Zeker. Jeetje, wat een mooie aflevering. Dankjewel.
Graag gedaan. Dankjewel dat ik er mocht zijn.
Ja.
Dan was dit officieel aflevering 165. Mensen, doe jezelf een plezier.
Lees
wel
alles.
Een plezier. Ja, je moet huilen, je moet lachen. Maar bij Zacht op Lachen, maar ook bij Alleen een Duizend Mensen. Het zijn allebei echt prachtige boeken.
Ik schrijf het gewoon heel erg goed. En ik lees het ook. Nou, dat zegt gewoon wat. Want ik lees
is
nauwelijks.
Altijd wel iets, als ze dat zegt. Ja. En ga natuurlijk luisteren naar al die heerlijke podcasts. Tussen 30 en doodgaan. En dit komt nooit meer goed. Noem het allemaal maar op. Meer van Malou vind je in de show notes op demoney.nl/aflevering-165. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering ook het transcript.
Daniel van der Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit, bedankt. Ook in 2024 voor dingen.
Ook bedankt voor dingen. Paulien, Yvonne, Paula Pieck. Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin en Julia. En om precies te zijn, bedankt voor het uittypen van de aflevering.
Stuur post naar info@damhoney.nl.
Of stuur geld op petjeaf.com/damhoney. Vanaf 1 euro per maand wordt je bonusbal en krijg je onder andere toegang tot onze bonuspodcast genaamd Je Doet Het Er Maar Mee. En in de aflevering die deze week verschijnt, we hadden even een beetje pauze
nodig. Ja.
Maar we zijn er weer. Gaan we het hebben over...
Onze 24 voor 24. We gaan hem onthullen. Ja, onze lijst, onze goede voornemens, onze dingen die we allemaal willen gaan doen in het nieuwe jaar.
Echt een aflevering die je niet wil missen.
Is dat zo?
Weet ik het.
Zelf weten. Dag.